Hemelse Vader, dank u wel voor deze nieuwe dag, Heer. Dank u wel dat we mogen samen zijn als kerk, als uw kinderen, dat we mogen u zoeken, dat we mogen u loven en prijzen. Heer, dat we nu mogen nadenken over wat het betekent om kerk te zijn. Heer, dank u wel voor dit vibrant weekend, dat we van mogen genieten als gemeente. Binnen uw zegen over de rest van dit weekend. In Jezus' naam. Amen. Goed, dus wij zijn dus bezig met afsluitweekend van Vibrant. En het doel van Vibrant, het project van de laatste 6 maanden, was dat we zouden meer van een levend en bruisend gemeente worden. En Vibrant is een acroniem, een Engels woord, Vibrant, tegen bruisend, levend. Maar het is ook een acroniem voor V voor visionary, dus visionair. De I voor inclusive, inclusief, dus dat we mensen betrekken. Dan de B voor brave, moedig, dat we zouden geloof hebben als gemeente. R voor relevant, dat we zouden relevant zijn voor de mensen buiten de kerk. A voor authentiek en voor nurturing, voor verzorgend, dat we zouden zorgen voor elkaar. En dan de T voor transformational, dus dat we zouden onszelf, dat wij zouden veranderen, dat wij zouden conform worden aan het beeld van Christus, maar dat we zouden ook de mensen met wie we in contact komen, dat wij zouden ook gaan transformeren, dat ze zouden meer en meer ook op Jezus gaan gelijken. Dat zijn dus de kenmerken voor een gezonde kerk. Een succesvolle kerk. En de bedoeling van Vibrant was om ons te helpen groeien als gemeente in die richting. Dat we meer en meer kenmerkt worden door deze dingen. Zijn we daarin geslaagd als gemeente? Zijn we daarin geslaagd om meer vibrant te worden? Wel, als u aanwezig was gisteren, mochten we luisteren naar getuigenissen, mochten we luisteren naar elkaars mening over de laatste 6 maanden. En het was wel overweldigend positief. De meesten, denk iedereen bijna, vertelden dat ze hadden het ervaren als een zegen, als iets positiefs. En om enkele dingen te noemen, betere samenwerking binnen de gemeente, meer openheid naar elkaar toe, betere contacten, meer relaties, misschien betere afspraken, meer efficiëntie. Maar wat er ook werd gezegd, is het belang van discipelschap, het belang van geestelijk groei. En eigenlijk, discipelschap is de sleutel voor een vibrant gemeente. Discipelschap is de sleutel voor een succesvolle kerk te zijn. Wanneer Jezus meer en meer centraal staat in ons leven, in ons persoonlijk leven, maar het leven ook van de kerk, dan gaan we meer en meer gekenmerkt zijn als een vibrant kerk. Een levende kerk, een bruisende kerk. En dat is eigenlijk mijn thema, mijn hoofdpunt van dit preek, is dat Jezus moet centraal staan. Alles draait om Jezus. Alles draait om Jezus. En onze houding tegenover Hem. Wanneer Jezus meer en meer centraal staat in ons persoonlijk leven en het leven van de gemeente, dan gaan wij een succesvolle kerk zijn. Maar misschien lijkt dat een beetje vanzelfsprekend. Ja. Ja, dat weten we eigenlijk een beetje allemaal. Hè. We weten allemaal, ja, Jezus is belangrijk. We moeten Jezus centraal plaatsen in ons leven. Als we dat allemaal weten als kerk, als christenen, en nu heb ik het niet alleen over onze gemeente, wij als christenen, maar eigenlijk over toch grotendeels, denk ik, de wereld, of zeker het Westen, christenen in het Westen. Waarom zijn zoveel kerken niet bruisend? Waarom is er toch zoveel malaise in de kerken, zeker in het Westen? Waarom hebben wij soms zo weinig impact op de maatschappij? Waarom spreken hier meer mensen over de christenen? Waarom zijn we soms zo gefocust op kleine details, zoals welk zeep gebruiken we in de wc's of zo'n soort dingen? Waarom zijn we soms zo gemakkelijk afgeleid? Is het niet een gebrek aan discipelschap? Is het niet omwille van een gebrek aan discipelschap? Ik ben nu aan het einde gekomen van 7 jaar als jullie kerkelijk werker. En in die 7 jaar ben ik meer en meer overtuigd geraakt dat de mate waarin dat wij als kerk een kerk zijn zoals God het wil, is afhankelijk van ons persoonlijke relatie met Jezus. Het is afhankelijk van de mate waarin dat wij dat discipelschapsleven waarmaken in ons eigen leven. Het is zo belangrijk. Het lijkt vanzelfsprekend, maar soms is het toch wel in gebrek. Ik wil die stelling verder uitwerken aan de hand van 3 vragen. Wie zijn we als christenen, als mensen betrokken bij de pottenbakker? Wie zijn we? Waarom zijn we? Wat is het doel van kerk zijn? En hoe zijn we? Hoe kunnen we kerk zijn? Op welke manier kunnen we kerk zijn? Eerst en vooral, wie zijn we? We zijn allemaal mensen die aangeraakt zijn door Jezus. We zijn allemaal ingenomen door Jezus. Tenminste staan we onder de indruk van wie Jezus is. En hopelijk zijn we totaal gewonnen door hem. Niets of niemand heeft zoveel invloed op ons leven als Jezus. Niemand, zelfs onze partner, ligt nauwer aan ons hart dan Jezus. Voor hem zouden we alles doen, omdat we hem lief hebben. In Markus 14, vers 3 tot 6 lezen we over een vrouw die, waarvoor Jezus alles betekende. En we gaan het even samen lezen. En toen hij in Bethania was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aan lag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare nardussalf. En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op zijn hoofd. En er waren sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht aan de armen gegeven kunnen worden. En zij vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei: laat haar met gerust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. We lezen ergens anders dat dat een jaarsloon was. Die albasten fles met olie. Een jaarloon. Zoveel geld. Een heel jaar waarde. En vandaag, wat is dat in het algemeen? De gemiddelde waarde is iets van 20.000 of zoiets. Meer. Wel, 30.000 euro. Zomaar weggieten. Over Jezus. Dat toonde haar liefde voor Jezus. Beste mensen, wij zijn die vrouw. Wij zijn die vrouw. Wij staan onder de indruk van Jezus. Wij zijn zo onder de indruk van wie hij is en wat hij heeft gedaan voor ons aan het kruis, dat we zouden hem alles geven. Niks is te duur. Niks is te moeilijk. Niks is te saai. Niks is te vermoeiend. Niks is zo kostbaar als Jezus. Er is een lied, een oud lied van Isaac Watts, 1707 geschreven.
when I survey the wondrous cross. Johannes de Heer heeft het vertaald, dus Johannes de Heer 573. Als ik het wonderenkruis aanschouw. Maar het is het laatste stroof dat mij heel veel aanspreekt. Where the whole realm of nature mine. Met andere woorden, was alles op deze universum van mij. That was a present far too small. Dat zou een geschenk veel te klein zijn. Love so amazing, so divine. Liefde zo onvoorstelbaar, zo goddelijk. Demands my soul, my life, my all. Het vraagt van mij mijn leven, mijn ziel, mijn alles. Keer op keer in de evangelieën komen mensen tegemoet die veranderd zijn door hun ontmoeting met Jezus. Zo had Jezus invloed. Hij had zoveel invloed. Diverse mensen, vissers, prostituees, schriftgeleerden, heidenen, rijken, armen, allemaal waren ze onder de indruk van Jezus en zijn boodschap. En we lezen dat ze kozen om hun leven te heroriënteren rondom Jezus. Dus nadat ze hadden Jezus ontmoet, hun leven was radicaal anders. Het draaide niet meer rondom hen, het draaide nu om Jezus en zijn taak, zijn missie, zijn boodschap. Ze waren zo gegrepen door hem. Dat is discipelschap. Jezus volgen. Ons leven heroriënteren rondom hem. Wie hij is en wat hij betekent voor deze wereld. In de eerste instantie is het niet wetten volgen. Maar het is een hart die aangetrokken is door Jezus. Een hart die zich uitstrekt naar Jezus. Hiermee begint discipelschap. Een vernieuwde hart waarin God, waarin dat we God lief hebben. En dat we uit die liefde daarom zijn wetten volgen. Dus mijn eerste vraag voor jullie is, ben jij die vrouw? Is dat jou? Zou jij alles geven voor Jezus? Ben jij zo onder de indruk van wie hij is en wat hij heeft gedaan voor jou aan het kruis? Dat jouw leven is totaal veranderd. Dat je nu jouw leven heroriënteert rondom hem. Heeft hij jouw hart te pakken gekregen? En kan hij het maar niet los? Dat is dus de eerste vraag. De tweede vraag, waarom zijn we kerk? Waarom zijn we? Het doel van kerk zijn. Opnieuw, het draait om Jezus. Het doel van kerk zijn is om samen Jezus te volgen. Samen discipelschap te doen. Samen te wandelen met Jezus. En op die manier onze verantwoordelijkheid als kerk, als bruid van Christus, opnemen en waarmaken. Ik wil even iets lezen uit 1 Petrus. 1 Petrus, hoofdstuk 2. Vanaf vers 3. Vanaf vers 4, 1 Petrus 2, 4. En kom naar hem, dat is Jezus, toe als naar een levende steen, die wel voor de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende steen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God wel gevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Zion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen en held, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. van hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hem omgezien wordt. Dus het begint, deze passage begint met de woorden: wanneer u komt naar hem, dan wordt u gebouwd tot een geestelijk huis. Wanneer u komt naar hem, dat is wanneer dat we naar Jezus komen. Met andere woorden, het is wanneer we wandelen met Jezus, worden we een geestelijk huis. Dus het is door het proces van discipelschap dat wij kerk worden. Dat we een kerk worden, een geestelijk huis. Door het proces van discipelschap, door te wandelen met Jezus, door samen te wandelen met Jezus, worden wij een kerk. Wij zijn niet een kerk omdat er een plakkaat staat buiten het gebouw Evangelische Kerk. Nee. We zijn niet een kerk omwille van dit gebouw. Nee. We zijn een kerk omdat we allemaal aangetrokken waren door Jezus en we wandelen met hem in discipelschap. Samen. Dan gaan we onze collectieve verantwoordelijkheid kunnen opnemen. En wat is die verantwoordelijkheid als kerk? Wel, we lezen twee dingen in deze passage. In vers 5 lezen we over geestelijke offers brengen. Geestelijke offers brengen. Dat is onze aanbidding. Dat zijn onze daden. Ja, wat we doen. Het is niet alleen zingen. Het is alles dat we doen voor God. Het is de afwas doen. Het is ons werk doen. Op de maandag voormiddag als we opnieuw aan het werk zijn. Alles dat we doen, doen we voor God. Dat is onze aanbidding. Naar hem. Dus het is veel meer dan liederen zingen op de zondag. Het zijn al onze daden. Dus aanbidding. En ook dan de wonderen in vers 9, de wonderen van God verkondigen. De daden van God verkondigen. Met andere woorden, het verhaal vertellen van wat God heeft gedaan in ons leven en in de geschiedenis. Het verhaal van de Bijbel. Het verhaal van hoe God de schepping had gemaakt, maar dat de mens heeft in zonde gevallen. En dat God heeft dan een reddingproces begonnen. Uiteindelijk vervuld met Jezus die aan het kruis stierf voor ons. Het verhaal vertellen van wat God heeft gedaan. En als we deze twee dingen doen, als wij onze verantwoordelijkheid opnemen als kerk, dan worden wij een heilig priesterschap, een koninklijk priesterschap. Nu, dat is eigenlijk de taak die God gaf al aan Israël in het Oude Testament. In Exodus hoofdstuk 19 lezen we een heel gelijkaardig tekst. Exodus 19 vers 3 tot 6. Daar lezen we: toen kwam Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen aan de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Let op de volgorde hier. God raadt Israël uit slavernij. Dat is genade. Ze hadden het niet verdiend om geraad te worden. Het is gewoon genade van God naar Israël toe. Dan de volgende stap is een verbond. God sluit een verbond met Israël. En zegt, als jullie mij gehoorzamen, als jullie mij volgen, mijn wetten in acht neemt, dan zijn wij samen. Dan hebben wij een relatie. Dan zal God hun God zijn en Israël zijn volk. En het gevolg daarvan was dat ze zouden een heilige natie zijn. Apart gezet. Een priesterschap. Een licht voor de heidenen. Dat ze zouden gebruikt worden door God om de hele wereld te zegenen. Het is hetzelfde volgorde in het Nieuwe Testament. Genade komt eerst. In Christus zijn wij gered uit genade. Dat is gewoon genade. Daar hebben wij niks aan toegevoegd. Wij hebben daar niks bij. Wij hebben dat niet kunnen verdienen. Dat is het fundament. Dan vraagt Jezus dat we hem gehoorzamen. Dat we trouw blijven aan het verbond. Dat we wandelen met hem. Dat is discipelschap. En het gevolg daarvan is priesterschap. Wij zullen schijnen als lichten in de duisternis. Wij zullen gezanten zijn van Christus. Wij zullen functioneren als priesters. Offers brengen. En vertellen over zijn daden aan heel de wereld. Wat betekent het dan om trouw te blijven aan dat nieuwe verbond, om Jezus te gehoorzamen? Wel, dat lezen we ook in 1 Petrus 2. Dus om terug te gaan naar 1 Petrus 2. Op het einde van dat passage die ik heb voorgelezen. Van vers 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken. Wat houdt discipelschap in? Het houdt een rechtvaardig leven in. Het betekent gehoorzaam zijn aan Jezus, aan de bergrede. De bergrede toepassen, zijn onderwijs toepassen in ons leven. Niet zondigen, recht doen voor de armen, voor de vreemdelingen. Opnieuw, het is niet om onszelf te redden, wij zijn al uit genade gered, maar het is omwille van die liefde die we hebben voor Jezus. Het is omdat we zo aangeraakt zijn, zo onder de invloed, onder de indruk staan van wie Jezus is, dat we willen hem gehoorzamen. Dat we hem lief hebben. In mijn theologische opleiding moest ik kerkgeschiedenis studeren. En daarin zie je de ups en downs, de hoogtemomenten en de lage momenten van de kerk. Momenten waarop we fier kunnen zijn als christenen. Waar je leest van mensen die hun leven riskeerden om het goede nieuws te brengen aan volken die ver weg wonen. Zendelingen die toekomen in een vreemd land en die dan ook hun leven daar verliezen. Christenen die hun leven hebben gegeven om te strijden tegen onrecht in de wereld. Of die geijverd hebben voor het koninkrijk van God te brengen. Liefde en trouw weerspiegelen in hun dagelijks leven. Al die dingen mogen we fier op zijn als kerk. Ja. Ik was onlangs in gesprek met iemand en die vertelde mij, hij vroeg mij wat ik deed en ik zei, ik werk voor een protestants-evangelisch kerk. Hij vertelde dat hij katholiek geboren is enzovoort, maar dat hij altijd heeft goede ervaringen gehad met protestante christenen. En hij vertelde van iemand in zijn gezin die wiens partner zelfmoord had gepleegd. En hij zei, het waren de protestantse christenen die hem, die persoon heeft geholpen en nabijgestaan heeft. En dat heeft hem zo aangesproken. Dus daarin zie je een mooi getuigenis, een mooi verhaal van het verschil dat wij kunnen maken als christenen. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel momenten in kerkgeschiedenis waarvoor we ons moeten schamen. En we denken onmiddellijk aan de schandalen binnen in de kerk. Het is de katholieke kerk, denken wij aan, maar dat is ook gebeurd in andere denominaties. Ook de Anglicaanse kerk in Engeland. Momenten waar dat de kerk heeft gegrepen naar aardse macht in de geschiedenis. Waar dat zonde bedekt werd in plaats van openlijk beleid te zijn. En misschien moeten wij ons ook schamen hoe vaak dat wij verkiezen voor het gemakkelijk leven. Hoe vaak wij zwijgen in plaats van op te komen voor Gods waarheid. Wij hebben allemaal een taak gekregen van God om priesters te zijn. Om geestelijke offers te brengen en Gods daden te verkondigen. Dus laten we ons niet terugtrekken. Laten we ons niet verliezen in die details die minder belangrijk zijn als kerk. Maar laten we onze verantwoordelijkheid opnemen als kerk. Om Gods koninkrijk waar te maken hier in Kortrijk. Op ons werk, in onze gezinnen, in het park, tegenover, op straat, waar dat we ook zijn. Dat we licht en zout zijn. Gezanten van Christus. De laatste vraag dan is hoe we dit allemaal doen. Hoe zijn we kerk? Hoe doen we dit? Hoe gaan we trouw blijven? Mogen wij dromen van grote dingen? Ik heb al genoemd van in de geschiedenis zien we momenten waar de kerk christenen veel kunnen bewerken en veel kunnen betekenen. Mogen wij nog grote dromen hebben voor ons, voor de pottenbakker, voor ons leven, voor ons stad? Absoluut. En waarom? Omdat dezelfde geest die werkzaam was in Jezus Christus leeft in ons. Wij hebben dezelfde Heilige Geest. En Hij bewaart het in ons. Wij doen het niet uit eigen kracht, maar uit de kracht van de Geest. En dat betekent dat het niet afhankelijk is van ons. En als het afhankelijk was van ons, zouden we veel meer falen. We zouden continu falen. Maar het is de Geest, de Heilige Geest, die het bewaart. Ik zou graag Johannes 16 lezen. Dat staat hier ook op het scherm. Johannes 16, waar dat Jezus het heeft over de Heilige Geest. Van 12 tot 15. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken. En de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat Hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Jezus heeft het over de Heilige Geest hier. En we lezen dat de taak van de Heilige Geest is om ons te helpen verstaan wie Jezus is en wat zijn boodschap betekent voor ons. Hij verlicht ons denken. Hij opent onze ogen voor wie Jezus echt is. We kunnen het vergelijken met een geschenk dat iemand ontvangt. Jezus heeft ons dat geschenk. Jezus is dat geschenk. Hij heeft zichzelf. En dat geschenk is eeuwig leven, een relatie met Hem. Maar het is de Heilige Geest die ons helpt om het te openen en te benutten. Hij helpt ons om dat geschenk om het waar te maken in ons leven. Dat het levend wordt in ons. Het is de Heilige Geest die onze ogen opent voor het verschil dat Jezus maakt in ons dagelijks leven. Met andere woorden, Hij past de theorie toe in ons leven. Zodat het een discipelschapsleven wordt. Zodat het niet alleen kennis, abstracte kennis is, maar dat het echt is. Dat het impact heeft op ons dagelijks leven. Dat we gaan wandelen met Jezus als zijn discipelen. Dus de Heilige Geest maakt het verschil tussen een dood, abstract godsdienst en een levend, dynamisch geloof. Het discipelschapsleven, Jezus liefhebben en hem gehoorzamen, is dus alleen mogelijk door de kracht van de Heilige Geest die in ons waakt. Zonder de Geest zijn wij dood. Maar met de Geest worden wij getransformeerd tot levende stenen. Wij worden veranderd tot levende stenen. En Jezus wordt echt in ons leven. Hij heeft een dagelijks impact in ons leven. Is jouw relatie met God levend en dynamisch? Is Jezus echt voor jou? Of is het alleen een kennis, een abstracte kennis? Ervaar jou Jezus in jouw leven. Ervaar je hem. Zie het verschil dat hij maakt in jouw leven. Als je Jezus wil volgen, is het alleen mogelijk door de kracht van de Heilige Geest. Dus we moeten openstaan voor hem. Om af te ronden dan. Hoe ziet een vibrant kerk eruit? Wat, een waar dat Jezus centraal staat. In ons leven, in mijn leven, in het leven van de kerk, in jouw leven. In augustus 2015, dus 3 jaar geleden, gaf ik een reeks van 3 preken hier over kerk zijn. En toen had ik de vraag gesteld, willen wij een minimum of een maximum kerk zijn? En met dat bedoel ik, als we minimum kerk zijn, doen we net genoeg om onszelf kerk te noemen. Om dat woord op ons gebouw te zetten. En we hebben misschien een zondagdienst en we denken dat is genoeg. Of willen we een maximum kerk zijn? Een kerk die streeft om het discipelschapsleven waar te maken. Om Jezus te volgen. Om hem alles te geven. En ik wil ons, ja, die vraag aan het einde van Vibrant en ook het einde van mijn mandaat, wil ik die vraag opnieuw stellen aan jullie. Willen wij een minimum of een maximum kerk zijn? Willen wij een kerk zijn die gekenmerkt is door een radicale liefde en overgave aan God? Waarin dat Jezus centraal staat. Waarin dat het niet draait om doctrines of wetten, die zijn ook belangrijk. Maar het begint met het persoon. En we zijn allemaal onder de indruk van wie Jezus is. En ons persoonlijk leven en het leven van de pottenbakker wordt helemaal heroriënteerd rondom Jezus. Where the whole realm of nature mine, that were a present far too small, love so amazing, so divine, it demands my soul, my life, my all. Amen.
Enkel als mensen ook hun leven willen geven aan Jezus. En daarover gaat het volgende lied.
Ons Vader, om als dank voor uw liefde, u te aanbidden. Wij willen komen in uw nabijheid en buigen voor u neer. Verdien ons denken nu. Open us heart.
Wordt ons gegeven
van God. Een eindeloos leven. Een eindeloos leven. Een eindeloos leven.
Ik wil de dienst graag eindigen met jullie nog een opdracht mee te geven. Het is nu zomervakantie voor de meeste mensen nog. Ik wil je uitdagen om de komende 6 weken nog te letten op waar je God ziet, waar je God zegeningen ziet als je op vakantie bent of gewoon thuis blijft of op het werk bent. 2 september heb ik weer de dienstleiding en dan wil ik jullie de kans geven om met de rest van de kerk te delen waar je God hebt gezien de afgelopen zomer. Dus let er maar op. En straks gaan we barbecuen, dus geniet ervan.